Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 57. Dit te zingen psalmen, psalm 57, vers 1 en psalm 142, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 57. Dit te zingen psalmen, psalm 57, vers 1 en psalm 142, vers 7. Wens u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U zult voor de voorgelezen het Godzelfde woord, en wel in het boek der Psalmen, en daarvan hoofdstuk 57. Maar voorafgaande de schriftlezing van psalm 57, stellen we ons samen eerst ons gezag van de 10 geboden des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de zilven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester Altaschet. Als hij voor Sauls aangezicht floot in de spilonk. Zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uwer vleugelen. Totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God de Allerhoogste. Tot God die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen. Te schande makende degene die mij zoekt op te slokken, Sela. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stoken branden, mensenkinden, kinderen. Welker tanden spiezen en pijlen zijn en hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt. Ze hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven, ze zijn er midden in gevallen, Sela. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid, ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn eer, waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heere. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen. En uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde.
De tekst voor de prediking van vanmorgen vindt u opgetekend in Psalm 57 en daar lees ik u van vers 1 als onze tekst. Psalm 57 vers 1. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester Altaschet. Als je voor Sauls aangezicht floot in de spilong. Tot zover. Schrijf als thema hierboven David in de spilonk. We spelen in de eerste plaats over de spilonk is een gouden kleinood voor David. In de tweede plaats, de spilonk is een schuilplaats voor David. En ten derde, de spilonk is voor hem als een bidvertrek. Dus als thema David in de spilonk. Ten eerste de spilonk is een gouden kleinood voor David. Ten tweede de spilonk is een schuilplaats voor David. En ten derde de spilonk als bidvertrek. Maar we gaan eerst samen zingen. Psalm 57, vers 1. Bij deze tekst horen in zekere zin ook vers 3 en vers 7. Die zingt u thuis maar als u daar weer komen mag met elkaar. Maar nu zingen wij één vers. Psalm 57, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. En wat er verder volgt. David komen wij tegen in onze tekst in een spelonk. Waarom? De tekst geeft daar al antwoord op. Maar de achtergrond wil ik toch tekenen wie David was. Om onszelf en ook bij deze tekst, nou ja, zie je nou te onderzoeken. Of ik evenals David een kind van God mag zijn. Want David is ook als jongetje geboren en ter wereld gekomen. Van waar gezegd moet worden, doet hij zelf. Aan alle handen ellendigheid, aan de verdoemen is zelf onderworpen. Maar is dat gebeurd in zijn leven? Want die belijdenis met het doodsformulier leert ons wie wij geworden zijn door de val in Adam. En dat wij terechtgekomen zijn in een geestelijke doodstaat. En dat betekent heel simpel, jongens en meisjes. Jij kunt jezelf geen nieuw hartje geven. Geen papa, geen mama, geen dominee. Niemand op deze wereld kan jou helpen voor de eeuwigheid. Om je te bekeren. Je hebt er ook geen lust toe. Want er staat in Gods woord. Er is niemand die God zoekt. Dus van ons ook niemand. Ook geen jongen, ook geen meisje. Dat is heel aangrijpend. Want zo gaan we allemaal door het leven heen. Totdat ineens, jong of oud, de dood komt. En die neemt ons leven weg. En dan moeten wij God gaan ontmoeten als rechter. Dat staat vast. Daar mag je ook niet aan twijfelen. Dat is zeker. En dan eist God, die eist zijn beeld terug. Wat betekent dat? Jongens en meisjes, Adam was door God geschapen en Eva naar zijn beeld. Dat betekent, ze hadden God lief. Ze begeerden alles te doen wat God wilde. En dat deden ze. Daarvoor had de Heer ze geschapen en alles gegeven. De lust, de liefde. Om zich te verheugen in die schepping. In de liefde, hoe die dieren allemaal met elkaar omgaan. Wilde dieren waren er nog niet. Geen leeuw die een lammetje greep om te verscheuren. Het was zo goed. Maar er is toch iets in ergs gebeurd. Ook dat weten jullie, jongens en meisjes. Want je weet dat er in de Bijbel staat opgetekend dat Adam en Eva, die wilden niet meer naar de stem van God luisteren, maar ze luisterden naar de stem van wie? Van de duivel. En die zei, als je daarvan eet, van die vrucht, dan zul je als God wezen. En zie daar wat er gebeurde. De mens stelde zijn hart open en geloofde die boodschap. Hij wilde als God wezen. Hij wilde zelf uitmaken. Hij wilde zelf de heerser zijn over de schepping. En toen heeft hij gegeten. Maar toen raakte hij het beeld van God kwijt. Dus schoot er niets anders over als een mens die het beeld van Gods heerlijkheid en majesteit, van zijn gerechtigheid bezat, raakte die allemaal kwijt. In de ogen God is nu een mens geestelijk een wanproduct geworden. Gelijk een staat van Golgotha, daar kun je jezelf mee vergelijken. Golgotha betekent hoofdschedelplaats. En de hoofdschedel zit geen heerlijkheid meer aan. Zo ziet God de mens. Daarom liggen wij allemaal verdoemelijk voor God. En kunnen wij voor hem niet meer bestaan. Maar hij eist wel terug dat beeld waarmee hij Adam geschapen heeft. Daar eist hij ook van David terug. Toen hij ging sterven. Maar we weten wat er met David gebeurd is en dat moet ook met ons gebeuren. Want David was heel jong. Maar we lezen immers, de getuigt natuurlijk van, dat hij jong was toen hij de Heer allemaal vrezen. Jongens en meisjes, ik neem jullie mee in gedachten, we gaan even naast David zitten. We gaan aan David, we kennen u uit de Bijbel, dat u bent een kind van God. U hebt een nieuw hartje waarin de vrezen en de zeren woont. David, hoe bent u daar gekomen? Ik citeer maar David, wat hij gezegd heeft. Kind, eer er iets in mij begon te leven, was er reeds alles in zijn boek geschreven. Mijn vader en mijn moeder hebben mij geleerd, zegt David, om veel te bidden tot God. Om een nieuw hartje om bekeerd te worden, om het geloof in de Heer en hem niet te verloochenen. Mijn broers hebben het ook dezelfde opvoeding gehad als ik. Ook vader en moeder hebben geklopt de deur van hun hart. Om hun knieën voor God te buigen. Maar David, waarom heeft God jou van je gezin, van al die broers, een nieuw hartje gegeven? Ik moet het antwoord schuldig blijven zeggen van David, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat God mij lief heeft, zo heeft hij naar mij geleerd. Met een eeuwige liefde. Vanuit de stilte der eeuwigheid. Heeft David mogen horen uit de mond van God dat de Heer zijn naam geschreven had in het boek des levens des lams. En moet ook hij van zichzelf afwijzen. En getuigen. Het was alleen maar uit hem en door hem en tot hem. Dat God mij een nieuw hartje heeft gegeven. En dat ik als een jongeling ook van de Heer de muzikale begaafdheid had gekregen. Want ik kon mooi harp spelen. Ik kon dichten. Ik kon die psalmen zingen. En wellicht dat een van de eerste psalmen van David, psalm 23 is geweest. In de stilte met de kudde om hem heen. Zongen dan de Heer en mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij was een vrome jongeling. Die in alles de Heer zocht en zijn eer bedoelde en niet zichzelf. En die ook probeerde goed op te passen op de kudde van zijn vader. Die hem uitzond om weide te vinden voor die grote scharen van geiten en noem maar op. En David die was ook heel sterk. Waarom? Wel, David die zegt later tegen Saul, Ik heb een leeuw verscheurd. Ik heb een beer verscheurd. Wij denken aan Simson. Niet dat? Dat hij zo sterk was. De kracht van God om een leeuw te doden en te verscheuren. En David zegt, dat heb ik ook gedaan. Dankzij de kracht die God mij gaf. En ik heb geleerd om met een slinger en steentjes in een soort katapul. Als een schaap dreigde af te dwalen, dan schoot ik met die katapul een steentje richting die schaap om hem te raken. En dan konden die herders buiten gewoon goed, dan waren ze heel inoefend. Omdat het schaap weer terug zou keren. Hij leefde in een tijd dat God aan Israël een koning had gegeven. Er was een koning, hebben wij ook. David had ook een koning. En die koning die heette Saul. En Saul, die had heel veel last van lelijke woorden te zeggen, denken. De boze geest kwam in het harte leven van deze Saul. Die wilde God niet dienen. Hij had de Heer nergens in nodig. Ja, in sommige momenten als het heel moeilijk had, dan zocht hij of hij liet door de profeet of een priester de Heer vragen om uitgeholpen en doorgeholpen te worden. Maar de geest van God week van Saul. En als hij dat doet, hij werd ook heel bang. Bang, joh? Ja, waarvoor? Ja, zeg maar. Bang voor de toekomst. Bang voor de dood. Bang om te sterven en God om gaan ontmoeten. Ik hoop dat jullie en ook u de lijnen doortrekt naar je eigen leven. Daar gaat het om. In die inleidende woorden van David vanuit onze tekst. Want het kan wezen dat hiermee ook mijn eigen beeld wordt getekend. Dat een boze geest je hart vervult met angst, paniek. Saul had God verlaten. En de Heer heeft Saul verlaten. Daar vloeit het allemaal uit voort. Maar daar breekt een oorlog uit, zeg. Een oorlog, ja, in de tijd van David. Welke oorlog? Nou, de Filistijnen die kwamen met een leger het land binnenvallen. En dan zien we daar twee legers tegen elkaar liggen. Allemaal zwaar bewapend om te strijden. Er zijn ook enkele bekenden bij. Want broers van David zijn ook opgeroepen om te vechten tegen de Filistijnen. Ze zijn voor in het front. En dan lezen wij hoe daar die Filistijnen, die hebben een reus. Hij heet Goliath. Ken je hem ook in je hart? En deze Goliath, die kan vechten tegen God en zijn woord. En ook tegen zijn volk. Dat doet hij ook. En die is heel sterk. Die kunnen ze eigenlijk helemaal niet overwinnen. Wie kan nou Goliath verslaan? Want ja, hij heeft een panzer. Een stalen harnas om zijn lichaam heen. En waar iedere pijl die ze afschieten op hem afketst. Of eenmaal een zwaard komt en hem wil steken. Dan steekt hij tegen dat stalen harnas aan. Het is een heel pak van koper. Zelfs ook met een koperen helm. En niet te geloven, die harnas dat weegt maar liefst 80 kilo. Heeft ook een zwaard. Niemand durfde met hem te vechten. Want die Filistijnen gezegd, wie als jullie Goliath verslaan, dan zullen wij jullie knechten zijn. Dan hebben jullie de oorlog gewonnen. Dan zullen we jullie dienen. Maar ja, van Israël is er niemand die met Goliath kan vechten en strijden. En alle dagen spot die man. Izzy, die zegt tegen David, jongen, kijk, ik heb hier een stel broden en ik heb kazen. En die doen wij inpakken en die neem jij mee. Want jij moet naar je broers gaan en daarvoor zorgen. En vragen hoe het er met hem voor staat, hoe het gaat met ze. En kijken of ze ook nog leven. En dat doet David. En die komt dan. Waar de oorlog, zei het in stilte op dit moment. Een vreselijke stilte, voor de Israëlieten zijn heel bang. Heerst. Maar wat hoort hij? Die stilte die wordt verscheurd door het vloeken van Goliath, die reus, en vloekt. Ziet u, zie jij daarin ook je eigen beeld? Vanmorgen in de kerk of thuis, die meeluistert, in zo'n harnas. Geen pijl van het woord Gods kan er doorheen dringen. Wil je ook niet? Je zegt lelijke woorden, de pas en de onpas. Vloek je misschien, of een bastaardvloek. Lelijke woorden zeggen. En in wezen roep je dan uit: Heere, wijk van mijn kennis, we wegen hebben geen lust. Ja, hoe moet dat nu? Hoe gaat het dan met zo'n vloeken, met zo'n spotter, met zo'n onbekeerde ziel? Of wat dan, zo moet het gaan? Dan zien we wat hier gebeurt. Wie de strijd aangaat met deze Goliath. He, dat is David. En wat gebeurt er? Koning Saul, die zegt tegen David: Ja, maar jongen, je bent maar zo'n jongen. Hoe moet jij dat nou, de strijd gaan met die grote reus? Ben je niet met je hoogmoedig? Daarom, hier heb je een hanas. En wat gebeurt er? Ze trekken David de harnas aan en geven een zwaard. Nou ja, hij beweegt wat, maar David legt het harnas weer af. Hij zegt: Hierin kan ik niet werken en dienen voor mijn koning en vechten. En dan wordt het harnas weer afgelegd. Dat is ook de achtergrond. Dat is dan iets persoonlijks, een zinnetje. Waarom ik, toen ik een toga kreeg, hem niet wilde hebben. Ik heb hem aangetrokken. En ik heb erheen gelopen, ook thuis. En het was voor mij een harnas. Iedereen staat hier mooi. Zo'n ambtelijk kleed. Maar ik niet. Dus die heb ik afgelegd en nooit een toga gedragen. Totdat ik, dat kent u nu wel, althans de ouderen, ook een slip jas heb gedragen. Met zo'n spleet van achteren erin. En dat is goed gegaan. Maar ik voelde me niet in thuis. Tot een prediking van Goede Vrijdag. En daar was aan de orde in die Goede Vrijdag preek. Toen Christus stierf, heeft de hoge priester zijn ambtelijk kleed verscheurd. Door de dood van Christus. En toen ben ik thuis gekomen. En daar heb ik zo mijn slipjas weggedaan. En anders staat hij mooi. Maar als het harnassen zijn, of je meent dat je dan wat bent, we moeten maar leren dat van het gave en de genade Gods diep en stijl afhankelijk zijn. Eenvoud siert dan een mens. Maar dan gaan we even terug naar de tekst van David, dat hij dan ook hoorde dat hij zelfs de oudste dochter van Saul ten huwelijk kreeg als hij die Goliath zou verslaan. En dan gaat hij daarheen. In zijn herdersplunje. Een tas op zijn schouder en een slinger bij hem. Noem het zelf wel, die bij een katapult. En dat hij dan wat steentjes neemt uit de beek. Dan doet hij in zijn tas en dan gaat hij richting die Goliath, die reus. En die vloekt en die spot. En David zegt: In de naam des Heeren kom ik tot u. En dan neemt David, die neemt zijn slinger en een steentje. En ziet dus wat God doet. Hij werpt die steen vanuit die slinger richting Goliath. En God stuurt dat steentje. Zodat hij zelfs met kracht tussen pantsieren zijn hoofd indaant. En wat gebeurt er? Daar valt die grote reus met een dreun op de aarde. Heere, zou je vanmorgen ook nog zulke steentjes willen afschieten? En al die Goliaths hier vanmorgen. Ook met vrome gewaden aan. Met ingebeelde geloof en ingebeelde bekeringsmantels aan. Heere, zou gij ze willen neervellen door een steentje van die woorden. Dat is maar één tekst. God alleen spreekt tot hier toe. De Heer spreekt, ziet, hier ben ik. En dat het indraagt en gedragen wordt in je ziel. En je een zondaar van God wordt. Platvloers van God in de schuld komt als een Goliath. U zegt, is dat de bekering van de mens? Wij beleiden altijd dat het begin uit God is in het leven, hoe dan ook. Maar je moet van geest dood levend gemaakt worden. Maar als de Heer dat doet, dan zeg je niet, nou ben ik levend gemaakt. Nee, dan kom je met Goliath, platvloers op de grond terecht. Dan moet je sterven. En weet je wat dan de bekering van de mens is? Kijk eens wat David doet. David, als herder, die rent naar Goliath toe. En hij trekt het zwaard uit zijn schede. En met een scherpe zwaard slaat hij het hoofd van Goliath de reus eraf. Dat is de bekering van de mens. De onthoofding. Want dan kan er maar één het hoofd zijn in mijn ziel. Dat is hoofd, dat is Christus. Mijn hoofd moet er aan, vriend. Dat hoofd wat zo dogmatisch en theologisch geschoold kan wezen. Dit allemaal precies kan weten en wie ik kan leggen. En kan spreken en kan getuigen. Maar geen bevinding heeft van die zaken. Daarom kopie eraf. En dat is een zegen als je dat mag ondervinden. Opdat God je nou leert. Dat hij als het hoofd een lichaam heeft. En tot het lichaam behoort zijn ganse kerk. Het lichaam van Christus, de kerk Gods. Die de Vader hem heeft gegeven. Van wie hij zichzelf heeft opgeofferd en dood geliefd. Aan het vloekhout des kruises. Want hij is door het zwaard van de gerechtigheid van God gedood aan het kruis. Daarom is dat zwaard zo belangrijk. Want als de Vader zijn zoon heeft gedood aan het zwaard. Moet hij nooit vergeten. Eerst het zwaard erin. En daarachter vloeit het bloed. Zo gaat het nog als een dier wordt geslacht. En zo gaat het ook geestelijk. Ik zal het herhalen, ook voor jullie jongens en meisjes. En hij het niet helemaal kunt begrijpen, dat snap ik ook wel. Maar we hebben geen begrippenleer, maar geloofsleer. Dan moet je thuis komen maar weer met je papa en mama. Om met je broers en zusjes trouwens over spreken. Wat is dat nou dan toch? Want je begrijpt, je moet het niet lichamelijk nemen. Ik bedoel niet gewoon in de natuur zoals er een mens ligt. Thuis in de keuken laten. Het is geestelijk. En wat het dan betekent dat hij onthoofd moet worden. Ja, dat betekent ik moet het verliezen voor God. Ik moet onder zijn recht worden afgesneden. Om in Christus met God verzoend en vereend te worden. Die Jezus gelooft. Want daarachter vloeit het bloed van het lam Gods in hem. Door die geest van het ware zaligmakend geloof. En maak als een David weten. Kind Gods te zijn. We lezen van David. Dat hij geroepen werd om ook bij Saul in het paleis te komen. Waarom? Nou, Saul had gehoord dat hij zo mooi op het harp kon spelen. En als hij dan last had van die boze geest. Dan moest David komen en die speelde op zijn harp. En wat denk je, dan staat er een boze geest, week van Saul. Dan werd hij rustig. Daarom zeggen we altijd, als je onrustig bent, kan het zingen van een psalm geen kwaad. En bovenal als je nu bidt, en het starren van binnen allerlei lelijke dingen, bid hardop. Dus hardop bidden. En hardop zingen. Daar mag een ziel wel eens veel aan hebben. Althans, dat is de ervaring van Gods kind. En dan geef het u maar door. Om het ook te betrachten in de praktijk van het leven. En dan komt dat moment. Als David op de harp zit bij Saul. Dan neemt Saul die spies. Want hij heeft wel in de gaten. Dit is een jongeling die de Heer vreest. Of dat hij al wist of gedachten heeft. Dat hij gezalfd is door Samuel tot koning. Maar niet waar neemt hij spies. En die werpt hij naar Saul toe. Saul werpt die spies naar David toe. Om hem te doden. Er staat om hem te spitsen. Aan de muur, aan de wand. Maar de Heer zorgt ervoor. dat die speer langs David heen gaat. En David kon wegvluchten. En daar staat de grond van de tekst. Hij vlood, staat hier voor het aanzicht van Saul. Hij was een geestelijke vluchteling. Zeker was hij gezalfd tot koning. En waar kwam David toen terecht? Ja, we lezen het. Staat hier. Voor het aangezicht moest hij, voor Sauls aangezicht moest hij vluchten. De eenzaamheid in, de stilte in, de woestijn in. En daar zocht hij, ja, behoud, rust, vrede. Maar die vond hij daar ook en ook weer niet. En dan zie je hoe David daar in de spelonk komt. En er wordt een spelonk leven David met al die kale muren. Want we hebben een gouden kleinood. Een kleinood, jongens en meisjes, dat is bijvoorbeeld een gouden parel. Een gouden kleinood is van hele grote waarde. Die velen ook wel eens opsluiten, opbergen in een kluis, in een geldkistje. Omdat het zoveel waard is. Een gouden kleinood kan ook gewoon helemaal niet zo duur zijn, maar dat het van waarde is voor je, want je hebt het geërfd van je vader. Ik heb ook een horloge liggen bij mij in de lade van het bureau van mijn vader. Die hij in 1953 gekocht heeft en even later was hij er niet meer. Dan heb ik dat horloge gekregen. Dan zeg je, ja, dat is voor mij een gouden kleinood, hè. Dat wil ik niet missen. En anderen zeggen niks. Maar voor mij wel. Dat is van mijn vader. Zijn we allemaal wel gouden kleinoodien. Maar hier gaat het om die gouden kleinood van een spelonkleven. Dat God hem de inhoud leert van deze psalmen, van het geestelijke leven. En dat hij een geestelijke vluchteling is. En dat noemt hij inderdaad een parel van grote waarde. En dan zegt de Heer Jezus van zichzelf: hij is de parel van grote waarde. Dat is die. Want alles in hem is te gans begeerlijk. De schoonheid van deze gouden kleinood. Daar is niet onder woorden te brengen. Welke heerlijkheid en dierbaarheid daarin gelegen is. En dan mag David, die mag evenals Maria. Die had ook een gouden kleinood. Waarvan ze zegt dat Maria, toen zij het gehoord had, het onderwijs van de geboorte van de Heer Jezus, dan zegt immers Maria dat ze dat had opgesloten in haar hart, overleggende hetgene wat ze had gehoord. Dus dat was voor haar de bewaarplaats, haar hart, het spreken van God tot haar ziel. En dat spreken van God tot haar ziel, dat was zijn lieve woord. En het heeft alles te maken, ook voor Maria en ook voor David, gewaagd van de belofte van de Heer Jezus Christus. En die kruis, want om hem gaat het in een gouden kleinood. En dat volk komt dan in de spelonk terecht. In de stilte en de eenzaamheid. Maar God zijn volk brengt, opdat ze zullen genieten, zullen proeven en smaken. Van het gouden kleinood ook. Al moeten ze dan in de barre woestijnen ondervinden wat het is. Dat de vijandschap van Saul, het beeld van de duivel, het beeld van de oude Adam in je ziel, je achterna zit om je te zoeken en om je te doden. Dus het gouden kleinood, dan zeggen we, kleinood is de persoon van de Heer Jezus Christus. En aan hem gaat het. Dan is de vraag naar u, naar jou en mij toe. Ken ik deze gouden kleinood in die spelonk van mijn hart? Kunt u me uitstellen wie die is? Kent u als profeet, priester, koning? Kent u hem als Emmanuel? Kent u hem als de middelaar? Als een dierbaar borg? Als die zaligmaker? Kent u hem die 100 namen draagt in de schrift? En of die dan heet de weg, de waarheid, het leven? Of dat hij is mijn toevlucht en mijn burg? Alles ligt in hem verklaard, geliefd. Daar gaat het om. En heeft Gods geest die persoonlijk verklaart in mijn ziel in de gemeenschap met de levende God? Want jongens en meisjes, of je nou hier in de kerk zit of dat je thuis meeluistert, zitten jullie thuis ook nog een beetje rustig mee te luisteren? Zit je een beetje stil en eerbiedig of kruip je een beetje onder de tafel door of loop je de keuken maar een beetje binnen of ga je wat drinken of zit je gewoon netjes mee te luisteren? Maar nou eens horen wat ik zeggen wil. Ik wil ook aan jullie wat vragen, hier in de kerk en thuis. Zo'n gouden kleinood, iets wat heel veel waarde voor je heeft, wat is dat? Wat heeft waarde voor jou? Ik probeer dan wel een beetje te leven, te lezen in welke tijd we leven. Ik lees allerlei verslagen van onderzoeken die er plaatsvinden over het denken, het leven, het spreken van onze refo-jeugd. En als je dan leest wat hun gouden kleinoodien zijn, die zij zo belangrijk vinden, dan kom ik al gauw uit, niet alleen bij diegene die sport en spel en vermaak nastreven. Maar ja, de media, met al hetgene wat daarmee te maken heeft, verslaat niet alleen in de wereldse miljoenen, maar ook onder christelijke jongeren. En ouderen niet te vergeten. Want zoals de moeder, ze had een dochter die was ondeugend, had een grote mond gegeven. En moeder die zegt, nou, ik heb jouw mobiel ingenomen en die krijg je in een week niet meer. Dat is een straf. Dat meisje werd heel boos. Werd heel kwaad. Gaf een grote mond om ruzie te maken. En moeder zweeg. Maar zo gingen een paar dagen heen. En dachten ze echt, dat meisje dat wordt overspannen. Helemaal verslaafd. Die kon buiten een mobieltje niet. Ze kon niet buiten haar Facebook en Instagram en veel meer in. En buiten hetgene wat ze met van de appies met haar vrienden en vriendinnetjes. Ze voelde zich ineens heel eenzaam en alleen, verlaten. Dacht aan geen God, aan niets. En die moeder zegt, heel eenvoudig, ik dacht dat ze stapelgek werd. En ik heb nog de leraar van school gebeld en gezegd, nou, wat moet ik hier nou mee aan? Toen zegt hij, nou, ik zal morgen op school eens met haar in gesprek gaan. En dat heeft hij gedaan, dat heeft een beetje geholpen. En toen heeft ze de andere dag eens, is ze dan toch weer nadat zij schuld had beleden voor haar moeder, haar mobiel teruggegeven. Maar de moeder was wel zo verstandig om vanaf dat moment een soort kliksleef in te hebben, dat ze niet kon doen wat ze zelf wou en ook niet gaan kijken wat ze zelf wou. En dat is nou het belangrijkste, vriend, die gouden kleinoodien. Ze brengen ons zo de hel in. Echt waar, jazeker. En dan denk je wel eens, ja, hoe moet ik daarmee omgaan? Dat is een spanningsveld. Maar in ieder geval, als het een goud kleinood voor je wordt, dat is mis. Dat is pure afgoderij en pure verslaving. En zo kunt u misschien ook wel je gouden kleinood die je aanvullen. Die je hebt in je leven. Dan kan je eigen man, je eigen vrouw zijn. Kunnen kinderen, kleinkinderen zijn. Dan kan je auto zijn, kan je woning zijn, kan je bezit zijn. En vult u maar in. Maar dan kun je niet mee sterven. Nee, dan ga je mee verloren als ik kom te sterven buiten God en Christus. Daarom hebben we ook erop gewezen hoe die gouden kleinood voor David al die waarde kreeg, want God was aan zijn zij. Die ondersteunde hem in het leed wat hem genaakte. Daar lag voor David het goud in. Onschatbaar, die gemoeienissen versieren met hem in zijn ziel. Dat hij zich niet eenzaam en alleen gevoelde. Ook niet om in een spelonk teleurstelling in het leven te ondervinden. Dat doe ik ook allemaal. Als je alleen bent, of je bent een echtpaar. Met kinderen, zonder kinderen. Er kunnen zoveel dingen zijn in je leven. Je wordt heen en weer geslingerd. En als je daar God over mag houden, vrienden, dan hou je alles over. En je ellende, je gemis, je verdriet, je smart. Om tot God te verheffen in je angstig hart. Want dan zul je ook ondervinden dat deze gouden kleinood, die wordt voor David een schuilplaats. Ik ben even stil, maar ik was gewend om een tussenzang te laten zingen ter overbrugging naar het volgende punt. Als David daar in die spelonk zit, dan ziet hij ondertussen dat buiten die spelonk, daar ligt het leger van Saul. Die heeft hem opgespoord. En wat gebeurt er? Ja, daar slaat de schrik om het hart. Saul heeft mij gevonden. En deze rots, deze spelonk heeft hij omsingeld. Kan geen kant uit. Niet dat Saul precies weet dat hij in die spelonk zit. Maar er zijn meer spelonken, blijkt. En dat hij waarschijnlijk ook nog niet weet dat David daar zit. Maar één ding wordt duidelijk en dat is wat genade vermag. Maar weet je wat er nou gebeurt? Iets heel groots. We lezen van Saul in die geschiedenis, kunt u in Samuel lezen, dat als Saul daar ligt, dan staat Saul op en dan gaat Saul die spelonk binnen. En dan staat om zijn voeten te dekken. Dat betekent, zoals wij het zeggen, hij moet naar het toilet. En wat gebeurt er dan? Dan neemt David met het scherpe mes wat hij heeft, snijdt hij een slip van de mantel van Saul af, want God geeft dat hij het niet in de gaten heeft. Want de knecht zegt tegen David, God heeft hem in uw hand gegeven. Zullen wij hem doden? Nee. Hij is de gezalfde rassier. Raakt hem niet aan. De wraak is Gods en niet mij. Maar een genade. Om zijn grootste vijand niet te doden op dit moment. Weet je hoe dat komt? Omdat David die kent in zijn hart Saul. Maar Saul kende in zijn hart David niet. Die was nog onbekeerd. En even later, dan gaat Saul, die gaat weer die spelonk verlaten. En dan lezen wij hoe David dan ook naar buiten die spelonk gaat en hem toeroept. En dat Saul heel beschaamd wordt. Dat David hem in het leven heeft gehouden. Maar als we dan beleiden dat hij een schuilplaats is, dan blijkt dat die later ook weer een andere schuilplaats zit, David, in spelonk. Dat kan Adullam geweest zijn, en Engedi. En dat weer hetzelfde tafereel afspeelt, zoals ze juist tekende van Saul, met zijn leger rondom David. Maar dan gebeurt er iets heel groots, hè? Want als hier staat dat die spelonk een schuilplaats is voor David, dan komt er ook zo naar voren. Wat in onze derde gedachte eigenlijk verwoord ligt, dat die spelonk ook voor hem een bidvertrek is. Dat moet ik eigenlijk bij elkaar voegen. Want daar heeft David gebeden. Of God hem wil uithelpen, doorhelpen. Want gij hebt mij toch tot koning gezalfd. En wat gebeurt er enige tijd later? Dan kijken ze door die spelonk heen naar buiten. En dan zien ze al die soldaten liggen, zeg, en Saul. En dan ineens zien ze dat ze allemaal in de houding springen. Ze gaan allemaal weer hun gereedschap bij elkaar maken. De bepakking wordt weer klaargemaakt. Gelegd op hun rug. En dan ineens even later, dan ziet hij de soldaten van Saul. Ze trekken weg bij de spelonk vandaan. Hoe kan dat? Omdat de Heere gaf dat de Filistijnen kwamen in het land. En toen kwam er een bode bij Saul en die zegt, Saul, de Filistijnen zijn weer het land binnengevallen. En dan schrikken ze, want die plunderen, die vermoorden, die nemen de jonge meisjes mee als slavinnen naar hun land. En de rest wordt ook gedood. Steken soms de oogst in brand. Roven de schuren leeg. De wat doet Saul? Ja, die geeft zijn manschap op, schappen om weer te vertrekken. Zie, daar is de mars erin en dan gaat hij die plaats weer verlaten. En David die kijkt uit de spelonk naar buiten en dan ziet hij dat het leger wegtrekt. En David heeft gebeden, waar we straks gaan zingen, voer mij uit mijn gevangenis, tot roems uw naams die heerlijk is. David, heb u aan die verlossing gedaan? Niets. Het heeft God gedaan. Waardoor ook die schuilplaats voor hem een veilige, die spelonk een veilige schuilplaats was voor hem. Waarin het goed vertoeven was. Maar ga er maar met mij mee vanuit. Dat doet David later. Die geschiedenis kennen jullie allemaal wel. Die zwarte bladzijde van David bij Bathsheba. Zal hij ook heel veel keren gedacht hebben. Ach, zat ik maar in die spelonk, want er was geen Bathsheba. Er was nou een goede geestelijke tijd die me gebonden leven gaf. Aan de troon van Gods genade om het alleen van de Heere te mogen verwachten. En dan zie je hoe dat die spelonk echt een bidvertrek wordt voor hem. En wat gaat hij dan bidden? Wel eerst, leest u, een gouden kleinood van David op een zangmeester, Altasjet. En het woord is onvertaald gelaten door de Statenvertalers. Waarom? Zo'n moeilijk woord. Wat betekent het eigenlijk? Ze hadden er geen goede vertaling in het Nederlands voor. Dan laten ze het liever ongewijzigd staan. Dat hebben ze met meer woorden gedaan. Bijvoorbeeld ook halleluja. Is ook niet vertaald. Toch geven ze de kanttekening wel weer wat hun gedachten is, wat het meest ervoor te zeggen is om aan te nemen dat de bedoeling kan wezen in de grondtekst. En van Altasjet betekent dat ook, dat betekent eigenlijk letterlijk, verniel niet of verderf niet. Dus dan zegt hij, die gouden kleinood, Altasjet, ik ben niet verdorven. Ik ben niet vernield. Altijd. God heeft mijn leven gedragen. Hij heeft mijn leven gespaard. En zie eens als hij dan zijn knieën mag buigen. Te midden van degene die bij hem zijn. Dan gaat hij bidden. En dan gaat deze bekeerde man al bidden. In het geestelijke leven zijn strijd. Zijt mij genadig, o God. Zijt mij genadig. Daar begint hij mee. Hij bidt om genade. Gana, o God, gana. Dat is de bede uit de ziel van een kind Gods. Die in de weg van de beproeving, in de angst en de benauwdheid zit. Of dit uit me roept, ben ik gekneld in banden van de dood. Dat de angst en de hel mij alle troost doet missen. Hij bidt om genade. Want dat heeft hij nodig. Om God de eer te geven dat hij zijn leven heeft gedragen en gespaard in die spelonk. En dat de Heer met hem is. En de Heer gesproken heeft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En later van zijn getuigen. Met mijn God dringen door een bende, met mijn God spreken over een muur. Zo mocht hij door de genade Gods de gebonden leven kennen aan de voeten van Christus. In het gewaad van de belofte. Om het alleen van de Heere te verwachten. En dan bidt hij ook genade voor zichzelf. Dat is altijd meer genade. En dan willen we zien op de tekenen van de tijd waarin wij samen leven. Ik verwijs u maar naar de christenvervolgingen in Tanzania, Ethiopië, andere landen ook in Afrika, Azië, waar de christenen op beestachtige wijze worden vervolgd en ook bij duizenden worden afgeslacht. Dat is heel aangrijpend. Daar hebben we geen woorden voor. En de pers, het zijn maar christenen, doet het zwijgen naartoe. Dat is heel aangrijpend. Dat er zoveel christelijke dorpen zijn verbrand. En de inwoners zijn vermoord en gedood. De afgelopen weken ook weer tienduizenden christenen als vluchtelingen. Door de bergen heen, goed heen komen zoeken, ja waarheen? Waardoor ook velen van ziekte enzovoort en honger en dorst moeten sterven. Dat vindt op dit moment plaats op deze wereld. Terwijl wij hier in alle rust en vrede nog bij elkaar mogen zijn of thuis mogen meeluisteren. Wat een onderscheid. Hè? U zegt ja maar. De vervolging, dat is daar, dat is hier nog niet. Dat is erg als u dat opmerkt. Kent u dan wel een spelonk als bidvertrek? Worden wij er niet vervolgd? Als wij getrouw zouden zijn om te leven naar het woord van God. Of vinken wij op twee gedachten? Laten we ook stiekem wat mee zuigen de welvaart van de wereldgelijkvormigheid. Uit het zo zou mogen noemen. Of zien we nergens geen kwaad meer in? Zonde is zonde. Maar de vijandschap die dringt steeds meer door. Denk alleen de afgelopen weken. In discussies die er geweest zijn. Ik hou geen politieke reden. Maar ik wijs alleen even aan. Wat ons zo bezighoudt. He, met die identiteitsverklaring. En die ouders moeten ondertekenen. Wanneer hun kinderen naar een revo school gaan. Het kan ook een algemeen christelijke school zijn. Die hebben dat ook. En dat grijpt er zo aan, hè. Dat zelfs christelijke partijen ons de steek in de rug hebben gegeven. En daarvoor hebben gestemd. Dat het niet meer kan en dat het ook niet meer mag. Want dit krijgt een staartje, dit gaat verder. U weet ook met mij. Dat de vervolging kan wel eens heel heftig worden. Binnen een jaar. Er is een nieuw vaccin uitgevonden, verschillende zijn er en die komen dan de komende maanden, komen die dan op de markt en worden mensen allemaal gevaccineerd met vaccin tegen het coronavirus. En als ik daar nou principieel of u principieel tegen vaccinatie ben, hoe lang gaat dat nog goed? Of zullen ons ook verbannen naar het eiland onbewoond, Pampus, buiten Amsterdam. Waar wij ze anders heen? Ik zag me daar al wonen. In een hutje, partij van de Pampos. En waarom wel? Omdat de strijd heftig is. Want de hele wereld moet gevaccineerd worden. Wij moeten allemaal gevaccineerd worden. De ouderen weten met mij, dan vertel ik iets wat ik eerder verteld heb, maar dat zit me dan zo hoog. Ik heb 3 polio-epidemieën meegemaakt met mijn gezin. En die kinderen niet waren gevaccineerd. En we weten op de Veluwe dat we daar woonden, evenal in ons geboortedorp, dat de overheid dreigt om ons uit onze ouderlijke macht te zetten. Dat besluit was in principe in de Tweede Kamer al genomen. Zou ze ons voor een uur uit de ouderlijke macht zetten. En in uren zouden onze kinderen dan dwangmatig worden gevaccineerd, omdat wij zo eigenwijs waren. Om onze kinderen niet te vaccineren. Ik zal u vertellen, toen de kinderen mochten niet naar school toe. Want ze waren zogenaamd een besmettingsgevaar. Of was er verder kerngezond. En zo werden wij verbannen. Nee, hij dan in spillong terechtkomt van vervolging, dan moet je dat niet onderschatten. En dat zien we nu ook voor ogen, en nu nog veel heftiger als toen. Toen werden besluiten, principe genomen, maar niet uitgevoerd. En nu? Er wordt zelfs al over gesproken, nietwaar? Om het desnoods dwangmatig te doen. Het is een strijd met het woord van de levende God. Dan worden wij weer vervolgd, net als toen. Maar zit daar nou maar niet over in, hoor. Het is natuurlijk wel heel erg voor onze kinderen als ze dat mee moeten maken, dat weet ik. Maar 1 ding is zeker, God is goed. Die toen gesproken heeft aan mijn ziel, aan uw zijde zullen 1000, ja 10.000 vallen, maar tot u zal het niet genaken. In die spilong te vertoeven, laat de hel dan vrij woeden. Het gaat alles zoals God wil dat het gaan zal. Maar laat u niet verleiden om iets te doen met een strijd met het woord van de levende God. Zo mogen de Heer u daarin rust geven. Ook al kan het stormen. Ook al kan het zelfs je boterham kosten. Ook al vult u maar in. Maar die spilonk, hij voor Saul moet vluchten. Saul, het beeld van de antichrist. Saul, het beeld van de duivel. Vreest hem niet. Vreest God. En dient hem. En met die goede God is er nooit iemand beschaamd uitgekomen. Echt niet? Nee, echt niet. God is zo goed. Hij is ook zo vertrouwenswaardig. Want er zegt David hier ook. Zeker bidt hij om genade. Maar hij mag ook getuigen. Maar mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Hetzelfde woord. Wat de Heer Jezus gezegd heeft. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die profeten steent en dood die tot u gezonden zijn. Maar ik heb u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd. Onder de schaduw van haar vleugelen. En daar mag de die kerk Gods. In die schuilplaats van die bespilling wel eens Christus is. Het ondervinden dat hij alles van hen af weet en dat de Heer ook voor hen zorgt. Ook al zouden wij net als in Tanzania en andere landen moeten sterven. Dat kan ook. Dat we geduld worden. Wie zal het allemaal, wij weten dat niet. Ik profiteer dat niet, maar ik stel het aan de orde omdat ik geen enkel vertrouwen heb op de saus, maar in de Heer. En met God kunnen we beschaamd uitkomen. Daar mag dat volk des Heren steeds met me bidden, Heren, ik betrouw op u. Hoe moeilijk het ook is. En hoe de wereld ook tekeer gaat. Hoe we ook worden ingekapseld in het moderne heidensleven en denken. En dat ze ons dreigen met allerlei straffen die er zullen volgen. Maar 1 ding is zeker. Onder de vleugelen van deze moeder hen, welke Christus is, is het veilig toeven voor die kuikens, want hij tokkelt. Hij lokt ze steeds in bij gevaren, opdat ze zullen schuilen in spelonk van moeder hen. En daar is het goed vertoeven. Niet alleen veilig, maar ook de warmte en de liefde mag ze daarin proeven en smaken. Dat moeder hen goed is. Zo zorgt de Heer voor al zijn kinderen. Die hebben mind met een eeuwige, soevereine liefde. Ook al moeten ze dan vluchtend in die spelonk terechtkomen. Eén ding is zeker. God weet waar ze zijn. En de Heer heeft de troost gesproken. Ik zal u nooit begeven. En ik zal u nooit verlaten. Niet in hongersnood. Niet in tegenspoed. Zo breidt de Heer de vleugelen van zijn genade uit over zijn uitverkorenen in Christus. En hij zorgt ervoor dat ze allen komen daar waar nooit geen zalm meer zal wezen. Maar waarin die zalm in mijn hart, die oude adem is afgelegd en het graf ingaat, opdat het nieuwe leven in Christus daarin God zal verheerlijken. Om eeuwig hem te lieven, te loven en te prijzen. In het smaken zijn er zaligheden. We geven elkaar de vraag maar mee. Ook aan jullie jongens en meisjes. Is er een kind in ons midden? Wat van God een nieuw hartje heeft gekregen? Steek je vingertjes op. Om de Heer te mogen vrezen als kind. Zo niet. En geen vingertje omhoog kunt doen, mag je wel het thuis je knietjes buigen en je vingertjes samen doen. En gevouwen handjes. En heel eenvoudig bidden. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn om u lief te hebben, u te eren, u te vrezen en u te dienen uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 142, vers 7. Voer mij uit mijn gevangenis. Gaat u in vrede met uw dragende God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. zij met u allen. Amen.